Een Astrolabs podcast.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet, de podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je ooit wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel dat? Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Launsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat jij ze moet weten. Alles wat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En vast ook een hele hoop dingen waarvan je echt niet wilde weten dat het zo was. Maar toch, in deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet, alles over normaal zijn. Wat is normaal eigenlijk? En kunnen we wel normaal zijn? En moeten we dat eigenlijk wel willen?
Ja, dus een beetje een teaser voor de rest van die aflevering dus. Ja, hoe normaal zijn we eigenlijk? En qua gender en seksualiteit, persoonlijkheid, inkomen, BMI, intelligentie enzovoorts.
Ja.
Ja, het antwoord is, we zijn best wel weird.
We zijn best weird, ja.
Weird,
ja. Dat, ja, en dat heeft een specifieke betekenis waar we straks op terugkomen.
Oeh. Dus.
Juist.
Even introduceren, want we zijn weer een nieuwe podcast.
Dit is een nieuwe podcast. Ja, het voelt een beetje gek.
Ja. Het voelt alsof we dit al een tijdje doen, wat eigenlijk ook wel zo is.
Alsof we ook een soort van in de routine zitten, terwijl het toch de eerste aflevering. Dat is eigenlijk, dat is een beetje gek.
Dus even een beetje.
Moeten we het even uitleggen?
Even uitleggen voor de mensen die nu intunen, als je denkt van dit heb ik nog nooit gezien en wie zijn deze gasten en waarom praten ze zo? ik ben Lennart, ik ben psycholoog. Ik ben 35 alweer, ik kom uit Maassluis en heb twee kindjes en een vrouw. En ik ben ook consultant en tegenwoordig zie ik ook cliënten. Dus heb ik ook een eigen praktijk. En dus ik heb een paar boekjes geschreven, ik spreek wel eens. En ik heb samen met deze olijke gast Thijs een hele leuke podcast gehad ook. En nu deze hele vette podcast, wat eigenlijk ook een klein beetje een vervolg is.
Ja,
zo meteen wat meer.
Ja, en ik ben Thijs, ook opgeleid als psycholoog. Ben uiteindelijk niet de therapiekant opgegaan, maar ben wel andere dingen met mijn werk gaan doen of met het vakgebied gaan doen. Mijn werk gaat eigenlijk altijd over hoe kun je nou een beetje jezelf staande houden in een wereld waarin veel van je wordt verwacht. Heeft ook wel in raakvlakken met de vraag naar wat is normaal eigenlijk. Hè? Want als de wereld helemaal niet zo normaal is, hoe zijn wij dan normaal? Ik schrijf ook boeken. Ik sta ook wel eens op podia dingen uit te leggen over dit soort dingen. Ik schrijf bijvoorbeeld veel over stress en burn-out. Nou, dat is een onderwerp waar veel over gepraat wordt. Dus mijn werk bestaat eigenlijk uit dit soort gesprekken voeren. Of op papier zetten of op een podium doen. Hoe zit dat nou? Wij hebben dus een podcast gehad.
Ja. Die heet Hoe Ben Je Zo?
Hoe Ben Je Zo?
Kan je nog steeds beluisteren?
Ja, wordt ook nog veelvuldig gedaan.
Heel erg veel beluisterd.
Tot onze groot genoegen en enige verwondering.
Ja.
En dat was een podcast die ging over persoonlijkheidsverschillen. Dus dat ging over waar mensen van elkaar in verschillen. Er is een heel researchveld in de psychologie over hoe zitten mensen in elkaar en hoe zijn mensen ook anders van elkaar. We hebben het voornamelijk in die podcast gehad over de Big Five, wat een soort gangbare manier is van naar persoonlijkheid kijken. En de meeste mensen kennen introvert versus extravert wel, of neurotisch versus emotioneel stabiel. Nou, daar zijn er dan 5 van. Die hebben we uit den treuren behandeld in die podcast. Op een gegeven moment ging echter wel de samenwerking die we hadden voor het maken van die podcast, die hield op.
Ja.
We hadden andere ideeën over wat we precies wilden en over de toekomst van de podcast. Dus dat hield helaas op. Maar wij waren nog niet klaar met elkaar en met het onderwerp. En wat we zo ontzettend vet vonden is dat er ook in die podcast bouwden we ook een soort groep op van mensen die dit gewoon heel interessant vond. En die volgden waar we mee bezig waren. En ook in de comments en in de vragen liet blijken dat ze er heel erg mee bezig waren.
Dus voor diegenen die nu daar weer vanuit hier naar luisteren, super bedankt dat je er weer bent.
Ja.
Hartstikke gezellig.
Voor de nieuwe mensen heel hartelijk welkom. En je hoeft die eerste podcast niet te luisteren om deze goed te kunnen beluisteren. Het mag natuurlijk wel. En het is zeker ook leuk om te doen. En die zullen ook nog wel online blijven staan.
Zeker.
Vermoed ik.
Tuurlijk.
Tenzij we nu heel erg ruzie krijgen met met wie we de podcast gemaakt hebben.
Dat geloof ik.
Maar deze is, het is niet een noodzakelijk gevolg ervoor. Het is wel zo dat we niet zo heel veel aandacht zullen besteden aan die specifieke dingen die we toen al hebben behandeld, omdat we het nu over andere dingen gaan hebben. Ja. Maar dus wel de dingen waarvan we denken, als je iets over psychologie moet weten, dan zijn het wel deze dingen. Dus we zullen ook weer gewoon opnieuw duiken in dit soort interessante onderwerpen. Zoals wat is normaal, zoals wat gaan we nog meer doen in dit seizoen?
Ja, we gaan nog wel een keertje over narcisme hebben, trauma, emoties.
Ja, dat soort onderwerpen, denk ik.
Testosteron ook een keertje.
Hormonen en hoe dat invloed heeft op wie je bent en hoe je bent.
Ja, van alles en nog wat.
Eigenlijk al die onderwerpen waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel iets vanaf willen weten.
Yes. En heb je zelf, denk je, een onderwerp waarvan je dit nu niet van ons hebt gehoord in het lijstje en dit we echt zouden moeten behandelen, dan schroom ook niet om ons op Instagram te volgen bij Normale Mensen Bestaan Niet. En dan kan je al je vragen insturen. We lezen dat allemaal. We proberen het ook zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar als je dus zegt van ik heb een heel leuk onderwerp, dit zouden jullie moeten behandelen, dan gaan we dat ook doen. Hoogsensitiviteit is eentje, die gaan we ook behandelen.
Ja.
Die werd veel gevraagd, dus dat komt zeker langs.
Ja. En misschien ook nog wel eventjes goed om te benadrukken waarom we dit doen.
Ja.
Ik denk dat het ook wel van ons beiden uit een soort activisme komt, denk ik. Mm-hmm. Tenminste, ik zal voor mezelf spreken, niet voor jou, maar dat is...
Ik doe mee.
Ja, nee, oké. Nou ja, weet je, we weten ook uit cijfers dat mentaal gezond zijn in de maatschappij zoals die nu is, eigenlijk steeds ingewikkelder wordt. We krijgen steeds meer mentale problemen. Er zijn steeds meer mensen die tegen stressklachten aanlopen, die het moeilijk hebben in hun hoofd. En dat heeft natuurlijk met heel veel verschillende dingen te maken. Het heeft met die mensen zelf te maken, met hun leven. Maar denk ik ook met de maatschappij en wat die van je verlangt. En ook wel vanuit het idee dat er vooral één type mens is en zo moet je zijn. Sociaal en energiek en altijd in voor alles en ondernemend. En dat is wat de ideale mens is.
Zou dat de norm zijn?
Ik zou zeggen, nou ja, het is
het gestreefde norm.
Ja, het is een verwachting die op ons wordt gedrukt, zou ik zeggen. Die zich maskeert als de norm. Dus we denken dat dat normaal is, maar dat is eigenlijk niet normaal, zou ik zeggen. Vandaar ook een beetje de titel, hè? Normale mensen bestaan niet. Dat heeft dus daarmee te maken. En in een ideale wereld is natuurlijk plaats voor heel veel verschillende soorten mensen. En niet mensen die alleen precies in die mal passen van wat de ideale mens zou zijn.
Ja, en wat we ook zeggen in de intro, hè, we vieren dat iedereen juist verschillend is.
Ja.
En dat moeten we ook met z'n allen gaan vieren eigenlijk, denk ik.
Precies. En dat we denken dat kennis over de psychologie of kennis over dit soort dingen wel degelijk helpt om de wereld een beetje behapbaarder te maken. En in ieder geval jezelf wat meer te accepteren of niet zo boos op jezelf te zijn dat je niet perfect in het plaatje past. Want, spoiler alert, niemand past in dat plaatje. Of bijna niemand.
Nope.
Een heel klein percentage van de mensen valt daarin en die hebben ook hun eigen problemen.
Ja, dus die zijn ook niet zo normaal als je zou denken.
Nee.
Hoe ze in ieder geval op Instagram overkomen, zo normaal.
Precies. Dus we zijn heel blij dat we weer door kunnen met deze...
Astrolabs. Vette studio.
Ja.
Super lieve, coole gasten.
Ze brengen ons zelfs water.
Ja, ze brengen ons water. En ik heb een hele mooie sticker gekregen voor mijn laptop. En we zitten dus in Den Haag. Je kijkt op de grote markt uit.
Ja.
Dus je ziet nog van alles als je kijkt. Want je kan het nu ook bekijken, onze podcast.
Ja.
Op YouTube is in ieder geval het idee.
Ja.
Dat kanaal, ik weet niet eens of het nu al is aangemaakt, maar we gaan er in ieder geval...
Bij deze zullen wel moeten als je dit zegt.
Dus dat komt helemaal goed. En natuurlijk kan je het gewoon beluisteren overal, maar dat heb je al door, want je bent aan het luisteren. Dus dat. Hey, zullen we gewoon gaan beginnen?
Ja, misschien nog wel heel eventjes, want we hebben natuurlijk de laatste keer dat we iets hebben opgenomen was in het voorjaar, denk ik. Toen hebben we een aantal dingen opgenomen, de laatste aflevering opgenomen van die specifieke podcast. We gaan nu weer opnieuw starten met Normale Mensen Bestaan Niet. Misschien wel even goed, is er nog iets waar je mee bezig bent geweest de afgelopen tijd?
Oh ja.
Want ik weet dat jij bijvoorbeeld nu opeens psychotherapeut bent.
Ja.
Jij ziet mensen.
Ja, ik zie
Vinden die mensen dat ook oké?
Tot op heden wel.
Oké.
Maar dat moet nog blijken op de lange termijn of ze dat nog oké vinden. Maar inderdaad, ja, ik had een tijd geleden, had ik al dat ik een aantal cliënten zag. En dat ik meeliep met een maat van mij die ook zijn eigen psychologenpraktijk heeft. En dat vond ik toen best wel leuk. Ik liep met hem mee. Ik begon dat een beetje te leren. Uiteindelijk had ik ook een aantal eigen cliënten. En dat was best wel interessant en leuk om te doen. Toen werd het toch wat druk met ander werk en ook weer een nieuw boek schrijven. En weet ik veel wat, dat ik toen even gepauzeerd had. En ik miste misschien nog ergens iets van een duidelijk handvat hoe ik die therapie echt ging doen. En toen een jaar geleden ongeveer... Dus toen zaten we ook nog midden in de andere podcast eigenlijk. Toen had ik weer wat gesprekken met die maat van me. En hij was op een nieuwe soort therapievorm. Was die opgestuit en die vond hij helemaal geweldig. En dat ging hij vertellen. En toen dacht ik, oh, dat is super interessant. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy heet het. Ja, dat ga je nooit onthouden. ISTDP. Maar dus een dynamische psychotherapie is het, waarbij je als therapeut best wel actief bent om snel naar de diepte te gaan van iemand, om zo eigenlijk gevoelens omhoog te brengen die eigenlijk onderdrukt zijn, waardoor mensen zich een heel stuk beter weer gaan voelen. Ik heb daar heel veel cursussen tot nu toe van gekeken, boeken van gelezen. Ik zit er helemaal in. Nu ook weer begonnen met cliënten zien. En dat is heel, heel interessant. En ook wel fijn om te doen, want ik kan mensen op een bepaalde manier helpen en het gaat de diepte in. Dus het is lekker diepgaand en interessant voor mij ook.
Tof. Dus je kan
en
ook
ik voel dat ik iets goeds doe voor anderen. Dus ja, dat is fijn.
Dus je kan in deze podcast ook af en toe geanonimiseerd een ervaring vertellen vanuit de praktijk.
Ja, ja ik ga dan heel erg, want ik heb mega geheimhoudingsplicht. Dat moet ik helemaal verbloemen hoe dat precies is. Maar we kunnen daar misschien wel hele interessante dingen uit halen.
Ja.
Dus dat ga ik zeker doen. En ook vanuit die therapievorm, daar komen ook hele interessante dingen voor. Daar gaan we waarschijnlijk ook nog een aflevering aan besteden. Dus,
en ik kan me voorstellen dat de vraag, ben ik wel normaal, ook wel in de spreekkamer terugkomt.
Nou, nogal, ja. Zeker.
Ja.
Zeker. En jij?
Ja.
Wat ben jij aan het doen dan?
Ik ben, jeetje mina. Ik heb een boek geschreven, een boek uitgebracht volgens mij.
Hoeveelste boek?
Mijn zevende boek. Zevende boek. En het boek heet Asociale Media. En het gaat over de invloed van sociale media op je psyche. En hoe we, laten we zeggen, emotioneel en anderszins worden gemanipuleerd door sociale media platforms. Zullen we ongetwijfeld ook nog wel iets in zeggen in een van de afleveringen. Zeker. Want er is genoeg over te zeggen.
Ja, vet boek ook.
Maar het is iets waar ik heel boos over ben. Ja. Eigenlijk hoe meer ik bezig was met het onderzoek daarvoor, hoe bozer ik werd. En ik dacht, het is tijd om daar iets over te schrijven. Het boek gaat dus over eigenlijk wat je zelf kunt doen in je leven tegen de invloed van social media platforms die je niet wil hebben in je hoofd. Maar ook over welke regels er moeten komen, wat mij betreft. Heeft het helaas niet geleid tot een enorme revolutie sinds het uitkomen van het boek in mei. Wat niet is, kan al komen natuurlijk.
Hey, you never know.
Maar ik ben een aantal keer uitgenodigd om daar iets over te zeggen op een landelijk platform. Dat was heel tof.
Je hebt bij Jinek gezeten ook.
En bij Jinek, en laatst nog bij Humberto.
Ja, super vet.
Ja, zag het. Waar het gesprek eigenlijk voornamelijk ging over het feit dat Monica Geuze wel eens 20 uur per dag op TikTok had gezeten. Maar goed, dat was een heel ander verhaal. Over normaal gesproken of niet normaal. Mm-hmm. Nou, ook daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Maar het heeft nog niet geleid tot een enorme shockwave. En het feit dat we nu en masse onze social media hebben verwijderd. Maar wat het wel heeft gedaan is dat ik ook ben benaderd ook voor Europese wetgeving waar ze nu mee bezig zijn. Die gaat tegen addictive design.
Oh shit.
Dus er is een EU-parlementariër, hoe noem je dat? Een Europarlementariër, Kim van Sparrentak van GroenLinks. Die is bezig geweest met een wetsvoorstel Europees over het terugdringen van addictive design. Dus al die lekker verslavende features van social media. Dus dat was ook wel tof, want daar kon ik ook een aantal dingen in terug laten komen. En dat zag ik ook vervolgens in dat wetsvoorstel weer terugkomen. Dus dat is super vet.
Super vet.
Het is natuurlijk maar de vraag of dat er doorheen komt.
Nou, je hebt toch invloed, mister.
Zeker, dus dat is heel tof. En ik heb op Lowlands gestaan. Dat was een grote droom van mij toen ik op mijn 14e, 15e voor het eerst naar Lowlands ging als bezoeker. Toen dacht ik, ik wil daar ooit een keer staan als rockster. Maar goed, dat was het dus niet. Maar ik heb er wel gestaan met een praatje. Dus het was echt heel erg vet.
Stiekem toch gewoon een rockster, hoor.
Ja, precies. Dus that's been happening. En een hoop meer, maar dan...
Heel cool.
Ja, in ieder geval deze dingen.
Heel cool.
Dus, maar tof om er weer te zijn.
Ja, man.
Ook.
Ja.
Leuk.
Ja, zin in.
Ja,
gaan we een heel seizoen doen. Elke week weer een nieuwe aflevering online.
Precies. En traditiegetrouw, zijn we weer een kwartier verder voordat we echt aan het kunnen beginnen. Dus
sorry. Sorry. Oké. Normale mensen bestaan niet.
Ja, dus
normaal.
Abnormaal. Precies. Dus laten we gelijk dat thema maar even bij de kladden vatten. De hoorns vatten.
Horns vatten.
De koe bij de hoorns vatten.
Iets.
In de koe in de kladden. Laat maar.
Dus.
Maar normaal. En
normaal,
dat is iets waar we over wilden praten. Ja. Want
het is de titel van de podcast.
Het is niet voor niks natuurlijk de titel van de podcast. Het is omdat wij ook vraagtekens stellen bij het idee van normaal. Van wat is normaal en is er een normaal?
Ja.
En wat zou dat dan zijn? En nou ja, misschien is het handig om toch nog even te checken van... dat standaard plaatje of de standaard mens of de John Doe...
Hoe ziet hij eruit? Ja.
Hoe ziet hij er dan uit? En passen wij daarin? Passen wij in dat plaatje? Misschien kunnen we eens wat dingen noemen over wat is dan normaal?
Ja. Dus dingen als modaal inkomen...
Modaal inkomen, ja, dat is dus het inkomen dat de meeste mensen... Dus niet het gemiddelde inkomen, nee. Dat wordt meestal niet genoemd, want dan heb je uitschieters naar boven toe.
En die trekken het gemiddelde
omhoog. Maar dus wat je doet, is je neemt het inkomenblok...
Waar de grootste hoeveelheid mensen in zitten, toch?
Ja, precies.
En daar zit ik volgens mij wel in. Ja. Dus check.
Ja,
gewone genderexpressie.
Een gewone genderexpressie.
Wat de hel is dat?
Wat op zich natuurlijk al een reden is om een beetje boos te worden als je dat zegt.
Ja.
Maar we leven nog wel in een wereld waarin die heteronormatief is, zullen we zeggen. Waarin heteroseksuele mensen als norm worden verheven.
Is en ook de grootste groep.
Het is ook de grootste groep, maar dat betekent natuurlijk niet dat de standaard moet zijn. Maar voor ons allebei
maar check.
Seriële monogamie had check. Ik er nog bij gezet. Ja, dus één partner tegelijk, maar dan wel verschillende relaties achter elkaar door de jaren heen.
Wat heb jij en hoe ben je is? Zo niet een keertje iets genoemd over... gaat hij snel even een slokje drinken? Maar oké, okay. You know what I mean.
Geen commentaar.
Polyamoreuze iets, something. Okay. Next. Twee kinderen, check.
Ja, jij wel.
En nog een jongetje en een meisje ook, dus ik ben helemaal...
Precies, jij zit precies in dat standaard plaatje.
Yes, sir.
Ik niet. Wel iets dat ik zou willen, maar momenteel nog niet. En dan ben ik voor wat normaal
wat
is redelijk oud natuurlijk voor zo'n,
wat niet
zo'n
is
heel project.
Komen, mister.
Ja, een IQ tussen de 20 en de 180. De IQ tussen de 80 en de 120 wordt als normaal
IQ.
Beschouwd.
Ja. Ja, ik denk dat ik net 100... Ik heb het één keer gedaan, toen kwam ik op 118, 120 zo. Dus ik zit net
aan de bovengrens van wat normaal is.
Ik zit op het randje.
Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn IQ is.
Ik denk dat Thijs
IQ
slimmer is, dus Thijs is bovengemiddeld. Geen checkje vinkje voor jou. Ik ga nog goed. Ik heb alle vinkjes. Semi-gezond.
Ja.
Oké, ik heb teelbalkanker gehad en een raar ding aan mijn hoofd. Maar dat is nu allemaal goed. Dus ik vind mezelf zeker semi-gezond.
Ja.
Misschien nog gewoon, ik voel me gewoon gezond. Okay. Dus ik vind het check. En jij?
Voor zover ik weet, wel geen grote problemen, denk ik.
Dus een check voor jou.
Ik begin wel nu zo na mijn 35ste te krijgen dat als je dan een avond flink doorzakt, dat je dan een kater hebt van 3 dagen. Fucking niemand die me dat heeft aangekondigd van tevoren. Dat memo had ik niet gekregen. Nee. Fijn. Ik sprak laatst iemand van 40 en die zei dat wordt nog veel erger, jongen. En misschien vallen wij ook wel in wat Rutte, onze inmiddels demissionair minister-president, we nemen dit op in Den Haag, dus hij zal 200 meter die kant
hij
op
hoort
zitten.
Ons misschien.
Maar wat Rutte dan altijd noemt, de hardwerkende Nederlander. De normale, hardwerkende Nederlander.
Nou, daar voldoe jij zeker aan.
Nou ja,
je werkt behoorlijk hard.
Ik werk veel, dat is waar.
Okay, je werkt niet hard, wou je zeggen?
Weet ik niet. Maar op zich is dat ook wel een interessante natuurlijk, want daar hoor je al aan hè, dat er ook een groep buiten valt in de doctrine van Rutte. Dus de niet hardwerkende Nederlander. Of de hardwerkende niet-Nederlander. Die zouden natuurlijk in theorie ook nog bij kunnen zitten. Maar zien we hier dat als normaal een groep wordt geponeerd... waarvan je kunt afvragen, is dat nou de normaalste groep? En er ook een groep buiten valt.
Ja, ja, ja.
En dat is natuurlijk het grote probleem met als je het over normaal gaat hebben. Dat het niet alleen, laten we zeggen, statistisch relevant is... maar ook een bepaalde morele dimensie heeft.
Ja, ja, ja.
Want alles wat normaal is, wordt gezien als goed.
En daarmee lijkt dat mensen uit te sluiten.
Ja. Ja, precies.
En
dat is altijd de vraag die je bij normaal moet stellen. Natuurlijk, welke groep wordt uitgesloten?
Ja, zeker.
Zo bekeken zijn wij denk ik best wel normaal. Maar eigenlijk dus ook een beetje weird.
Ja.
En die moeten we even uitleggen, denk ik.
Ja, weird inderdaad. Dus dat is een acroniem.
Ja, voor?
White, educated, industrialized, rich and democratic.
Ja.
Dus wit, check. Educated, allebei universitair geschoold, check. Industrialized, nou, we wonen wel in een geïndustrialiseerde westerse samenleving, dus check. rich vergeleken
een van met... de rijkste landen ter wereld.
Landen ter wereld, dus ja, check. Democratisch, ja, check.
Ja, als je een paar corrupte VVD-bewindslieden niet meetelt, dan zijn we redelijk democratisch. Sorry, ik ben wel een beetje salty. Naar, dat is, dat, dat
ja, doet we zitten in Den Haag, dus kijk uit voor politiek.
Doet Den Haag met mij. Ja, wat is nou dat idee van weird... dat we in een wereld leven waarin een bepaalde norm wordt verheven tot wat normaal is. Maar eigenlijk wordt die norm ingegeven door niet wat het gemiddelde is van de hele wereldbevolking, maar door een vrij specifieke groep geprivilegeerde westerse mensen. En hoe zit het nou? Nou, bijvoorbeeld als je het hebt, en dat is waar wij natuurlijk veel over gaan spreken, over psychologische kenmerken die we zien als normaal. Mm-hmm. Dan wordt eigenlijk het onderzoek dat daarnaar gedaan wordt, het onderzoek dat naar psychologie wordt gedaan, eigenlijk altijd met een hele specifieke set van mensen getest. Ja. En dat zijn dus die mensen die over het algemeen hoog opgeleid zijn, wit zijn, rijk zijn, ja, in democratische landen leven en in laten we zeggen, industrieel vergevorderde landen leven.
Want dus, even praktisch gezien, ja, de wetenschappers die zitten op de universiteiten in, ja, die westerse landen, daar krijg je ook natuurlijk goed betaald, daar kan je veel onderzoek doen.
Ja.
En met wie doen ze dan het meeste onderzoek?
Met hun studenten.
Want die zijn, die moeten, dus ik, dat had jij ook denk, ja, ik, maar wij moesten voor studiepunten voor psychologie, moesten we meedoen aan x aantal onderzoeken in de eerste paar jaar. Want anders dan mocht je gewoon niet door naar het volgende jaar.
Ja.
Dus je moest meedoen aan onderzoeken en dan ben je gewoon een van die proefpersoontjes.
Ja.
Heel veel leuke dingetjes gedaan. Ik vond het wel grappig.
Testjes. Ja. Eindeloos veel testjes in de catacomben van de universiteit. Zeker, waar je dan
ik
punten
heb eentje gedaan, die was wel naar. Dat ging over. Uiteindelijk begreep ik dat het ging over mentale uitputting.
Ja.
En dus ik moest naar een scherm kijken en dan moest ik bepaalde. En dat scherm dat mat mijn ogen meten. Mijn oogbewegingen, zeg, mm-hmm, maar. En dan moest ik hele saaie opdrachten doen. En op een gegeven moment viel ik dus ook letterlijk echt in slaap. Een soort van zo knikkenbolde ik weg. En dat was ook het hele idee van tot hoever konden ze mijn uitputting soort van stretchen of zo. Nou ja, vet moeilijk was dat. En ik ging echt de hele tijd, ik ben helemaal klaar hiermee. En het duurde maar lang en het duurde nog langer. En dan dacht ik dat ik klaar was en het duurde nog langer. Ja, dat was wel heftig. Maar goed, wel interessant.
Ja. Maar goed,
dus dat is de groep die veel, ja, gemeten wordt. En daarvan...
Dus als je psychologisch onderzoek leest, dan, hè, of conclusies uit psychologisch onderzoek, mensen doen meestal dit, of als je, dat hangt samen met dat, ja, dan moet je je altijd realiseren dat waarschijnlijk die tests grotendeels gedaan zijn op een hele specifieke groep mensen, namelijk hoogopgeleide mensen, waarschijnlijk nog jonge mensen ook. Waarschijnlijk dus grotendeels ook psychologie studenten. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Want je moet je voorstellen, als je een psychologisch onderzoek wil doen, moet je dat onder een grote groep mensen doen. Hè? Dus je N moet redelijk groot, je proefgroep moet redelijk groot zijn. Wat betekent dat je heel veel mensen een bepaald taakje moet laten doen. Ja. Nou, dat kost een hoop geld en dat is een hoop werven. Wat je ook gewoon kunt doen, is tegen de eerstejaarsstudenten zeggen, je moet sowieso 50 uur doorbrengen in het laboratorium, want het is goed voor je ontwikkeling en daar hebben wij ook wat aan.
Ja.
Dus dat moet je wel realiseren dat het meeste Gratis. Onderzoek, dus over wat ook over wat normaal is, is eigenlijk getest op een hele gekke specifieke normgroep. Zeg maar.
Dus daarom ook altijd goed om, als je dan die onderzoeken leest, om even de methode te checken waar ze dat ook in hebben staan, ja, vaak van wat voor soort proefpersonen ze hebben gebruikt. Gelukkig zijn er ook al steeds veel meer onderzoeken ook uit Aziatische landen.
Ja.
En die zijn altijd heel erg goed om ook nog even erop na te slaan en te checken.
Ja.
Wat daar, want dat heeft gewoon flinke cultuurverschillen. En, ja, dat is wel interessant.
Maar dan zie je dus nu al dat het ons beeld van wat normaal is, niet noodzakelijkerwijs, ja, hetgene is dat de gemiddelde mens in Nederland, laat staan de wereld,
ja. Ja.
meemaakt, zeg maar. Hè? Dus wat wij normaal, wat wij als de norm zien, dat verheft bepaalde groepen boven andere groepen. En ik heb in aanloop naar dit, want we hadden heel veel tijd te overbruggen tot deze aflevering, heb ik niet één, maar twee boeken gelezen.
Ja, joh.
Eentje die ik van jou heb gekregen. Zullen we straks nog op terugkomen. Dat gaat namelijk over gezond zijn in een gekke wereld. Maar ook dit boek, het boek heet Am I Normal? En van Sarah Chaney. En de ondertitel is The 200-Year Search for Normal People and Why They Don't Exist. En dat vond ik eigenlijk wel een heel interessant boek. Dat gaat dus eigenlijk over deze vraag, wat is normaal? En een van de dingen die interessant is om daarbij op te merken, is dat dus een vraag is waar we nog niet zo heel lang mee bezig zijn. Wat normaal is, wat de normale ontwikkeling is, wat de normale mens is en of we wel aan de norm voldoen.
Hoe lang zijn we daar?
Ongeveer 200 jaar, want dat staat in de ondertitel.
Ja, dat is duidelijk.
maar dat heeft een best wel interessant beginpunt. Dat is namelijk, het beginpunt is dat, dat er bepaalde statistische methoden binnen de wetenschappelijke methode binnenkwamen. Voornamelijk in, laten we zeggen, bijvoorbeeld de harde wetenschappen, hè, dus de natuurkunde. Maar ook de sterrenkunde werd veel, hè, de astronomie, daar werd veel gebruik gemaakt van statistiek. En op een gegeven moment kwam er iemand, volgens mij heet iemand Ketelet, een Belg, die kwam op het idee van, kunnen we die statistische dingen niet toepassen op mensen? Mm-hmm. En dan kijken wat er normaal is en wat er niet normaal is. En dat is eigenlijk het moment dat de statistiek de menswetenschap binnenkwam. En dat we dus kunnen gaan kijken naar wat geldt voor de meeste mensen. En de meeste mensen doe ik dan even met aanhalingstekens.
Neem even een slokje adem. Ja.
Ademen, rustig blijven ademen. En dat is eigenlijk het moment dat we dus normen gingen opstellen voor wat normaal is of niet. Yes. En bijvoorbeeld een van die dingen die we nog steeds enigszins gebruiken is bijvoorbeeld BMI. Mm-hmm. En BMI is eigenlijk een maat voor, is je gewicht normaal voor je lengte? Ja. En dat is nou typisch zo'n maat die wordt bewerkstelligd door heel veel mensen te testen. En dan te kijken waar zitten de meeste mensen. En wat je dan krijgt, een soort normaalverdeling. Hè? Dus een verdeling van die je heus wel kent als luisteraar.
De meeste mensen zitten in het midden.
Curve. Ja. Ja, precies.
Waar je naar buiten gaat.
Heel veel mensen in het midden zitten. En hoe verder je naar buiten gaat, hoe minder mensen daarbij zitten. Vandaar dus krijg je dus een belverdeling. Nou denk ik overigens dat BMI niet per se een belcurve heeft. Want het heeft een ander nulpunt. Je hebt een absoluut nulpunt en er zit natuurlijk niemand, want niemand is 0 kilo. Maar er zitten wel heel veel mensen veel hoger dan dat. Ja. Maar het is wel zoiets dat min of meer normaal verdeeld is, net zoals lengte bijvoorbeeld. Ja. En als je dat dan ziet, dan zie je dus, laten we zeggen 68% van de mensen zit binnen één standaardafwijking van het gemiddelde. 98% zit binnen twee standaardafwijkingen van het gemiddelde. Dat zal dus wel normaal zijn.
Ja.
Maar het enige wat je dan doet, is dus kijken hoeveel mensen zitten waar in zo'n verdeling.
Ja, en je kijkt dan heel erg naar het gemiddelde. Ik zat ook te denken, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Thijs, van is wat wij normaal vinden, even tussen aanhalingstekens dus, is dat meer het gemiddelde of de mediaan die we vaak gebruiken? Hè? Dus even voor, als je denkt, wat de hel zegt die.
Ik wil toch het podcast luisteren over psychologie, niet over fucking statistiek.
Ja, maar dat gaat over de norm. Dus en we hebben het even over statistiek, dus je moet even mee. Het is goed voor je statistische opvoeding.
Precies.
Dus gemiddelde, hè, natuurlijk, je hebt zoveel cijfertjes, daar doe je gedeeld door de hoeveelheid mensen, is het gemiddelde.
Ja.
Is soort lijkt een beetje de middenscore. En de mediaan is welke van die punten door de meeste mensen, zeg maar het hoogste of het groepje, zeg maar, of degene met het groepje waar de meeste mensen in zitten. Dus als dat bijvoorbeeld lengte is 1 meter 75 of 1 meter 80, daar zitten de meeste mensen in, dan is dat de mediaan. Kan zijn dat het gemiddelde misschien wel 1,75 is, dat je wat uitschieters hebt naar klein toe, ik zeg maar wat. Ik ben een beetje klein, dus ik hoop dat het gemiddelde wat laag is. In Nederland is dat niet zo. Ja. Dus wat vinden we dan meer de norm, denk je?
Ja, ik denk dat het heel erg afhangt. Verschilt per punt. We hadden het dus net over, en dat verschilt ook in hoe liggen die verdelingen nou eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus we hadden het net over mediaan inkomen, of modaal inkomen.
Ja, dat lijkt meer mediaan.
En dat doe je omdat de meeste mensen natuurlijk tussen, laten we zeggen, de 20.000 euro en de 60.000 euro inkomen zitten. Maar er zijn mensen die een miljoen inkomen hebben. Dus als je dan het gemiddelde neemt, dan zit je veel te hoog ten opzichte van wat de meeste mensen verdienen.
Ja.
Dus daarom neem je de meest voorkomende.
Met inkomen is dat inkomen. Heel logisch dat we dat dan soort van, dat hebben we blijkbaar op een of andere manier bepaald met z'n allen, dat dan modaal inkomen dat is.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen voor andere dingen dat we afwijken van wat het gemiddelde is, maar meer kijken naar de mediaan.
Ja.
Omdat daar de soort van in onze ogen de meeste mensen in zitten.
Ja.
Misschien, ik weet het niet, met intelligentie is het gemiddelde is 100, altijd.
Ja.
Maar misschien als je, en dat hangt natuurlijk ook een beetje af in welke soort context of omgeving je begeeft. Maar dat we toch eigenlijk een beetje het gevoel hebben dat misschien wel de meeste mensen, of wat een beetje de norm is, wat we ook eisen van iedereen, is misschien wel 110 in plaats van die 100. Want ik denk dat als je, en dat spreek ik ook vooral voor mezelf, ik kom niet zo heel veel mensen tegen die echt een laag IQ hebben.
Nee.
Ik spreek die gewoon niet. Of die zie ik niet, ik zie ze niet op straat lopen, of weet ik, of misschien zie ik ze wel op straat lopen, maar heb ik het niet door. Maar ik spreek veel mensen die toch best wel een hoog IQ hebben.
Ja.
Nou goed, dus dat is natuurlijk ook van mijn perceptie en de context waar ik me in begeef.
Mm-hmm.
En ook in organisatie heb ik ook altijd het idee dat ik best wel veel slimme mensen spreek.
Mm-hmm.
Maar niet zo heel veel domme mensen, om het even heel
nee.
gemeen te zeggen.
Nou dus... is de vraag natuurlijk ook, merk je dat aan mensen? Hè? Want het is best lastig om vanaf de buitenkant te zien wat iemands intelligentie is.
Tuurlijk.
Omdat het niet alleen maar te maken heeft met hoe ze praten bijvoorbeeld, maar
tuurlijk.
Ook heel veel andere dingen. Maar ook wel mensen die nu luisteren en denken, hoe kan het dan dat het gemiddelde intelligentie dan precies 100 is?
Ja,
ja dat is gewoon omdat dat de afspraak is binnen intelligentieonderzoek. Dus we nemen IQ is altijd gemiddelde 100. Dus we zoeken het gemiddelde en dat noemen we 100. En daar meten we de rest aan af, zeg
precies,
maar.
Precies, dus ze zeggen ook wel dat in de afgelopen 50 jaar... eigenlijk als we niet dat hadden veranderd, dat gemiddelde hadden veranderd, dat we dan een aantal IQ-punten omhoog zijn gegaan.
Ja, dus volgens mij gemiddeld 15 punten in 30 jaar of zo. Dat noem je het Flynn-effect.
Ja.
Dus mensen worden gemiddeld slimmer. Maar goed, die normgroepen die schuiven dus ook op.
Ja, dus je blijft gewoon weer 100.
Blijft gewoon op 100. maar ook daarvan is dus de vraag, wat meten we nou eigenlijk? En wat zien we dan als de normale bandbreedte, zeg maar? Hè? Dus ik zat dit boek te lezen van dat Am I Normal? En ze gaf een interessant voorbeeld wat ik niet uit mijn eigen leven ken, want ik heb dus geen kinderen. Maar bijvoorbeeld als je naar het consultatiebureau gaat, dan meten ze of je kind een normale gewichtsontwikkeling heeft. Ja. Bijvoorbeeld of een normale taalontwikkeling.
Is vet frustrerend.
Ja, en wat ze dan doen, is het gewoon, ze leggen het tegen het gemiddelde of tegen alle andere kinderen, zeg maar. Hè? Dus dat geeft alleen maar een maat ten opzichte van de normgroep, maar dat zegt eigenlijk niks over normale ontwikkeling.
Zeker niet.
Maar het interessante is dat is de verwarring waar we wel vaker op terug zullen komen, is dat de verwarring ontstaat wanneer je ervan uitgaat dat het niet, dat een statistische maat, zoals wat normaal is of wat het gemiddelde is, eigenlijk het goede is.
Juist.
En dat afwijken van die maat dus niet goed is.
Nou, dat doen ze dus echt op het consultatiebureau. Echt vet frustrerend. Is dat ze, mijn zoontje is gewoon behoorlijk tenger.
Ja.
En die heeft dus, we zijn dus een aantal keer aangesproken op dat hij alsof hij ondervoed was. Hij was onder de bandbreedte. En dat was een probleem. En daar moesten we wat aan doen. Dan zeiden ze niet wat we eraan moesten doen. Want ja, dus dan zou je denken, gewoon, er moet meer eten in of zo. Maar ja, hij heeft gewoon geen honger. En hij speelt, hij is vrolijk. Hij heeft genoeg energie. Dus het ligt nergens aan. Hij slaapt goed. Maar toch kregen we een soort van een tik op onze vingers.
Ja.
Echt gewoon van, foei foei. Hij moet meer eten of hij is te licht voor zijn lengte.
Ja.
Maar ja, het gaat natuurlijk ook in groeispurtjes. Dus dan groeit hij weer een stuk. Ja, dan is zijn BMI inderdaad nog een soort van dunner. Terwijl, ja, er is eigenlijk niks aan de hand. En mijn dochtertje was dan weer te zwaar, want dat is gewoon een beetje mollig. Klein meisje, die wordt dan snel te zwaar. Ja,
maar dat die verwarring ontstaat dus wanneer je, laten we zeggen, een statistische maat verheft tot een morele maat, zeg maar, hè?
Ja.
Van dit is niet goed als je daarboven of daaronder zit. Terwijl er zitten natuurlijk altijd kinderen onder of boven wat het gemiddelde is, of een bepaalde bandbreedte rond het gemiddelde.
Tuurlijk.
Want
ontwikkeling gaat niet lineair omhoog. Nee. Zoals dat grafiekje wat ze dan laten zien. Dus hier zo'n bandbreedte zo omhoog gaan.
Ja.
That's not how it works, weet je.
Ja, of met taalontwikkeling van kinderen. Is het normaal dat mijn kind nu pas praat of nu al praat?
Ja.
Die vraag, dan moet je dus heel erg goed gaan nadenken van wat bedoel je dan precies met normaal?
Ja.
Nog één punt uit dat boek, want ik vond het nog wel interessant. Want we hadden het net over wat is nou het gevaar wanneer je een bepaalde specifieke groep neemt als zijnde de norm voor iedereen die dat niet is. Nog een voorbeeld dat dat deze schrijfster noemt. Gaat over wat nou als je dat doet binnen medisch onderzoek. Want er is ook medisch onderzoek eigenlijk heel lang op een hele specifieke groep, eigenlijk een beetje die weird samples gedaan. Mm-hmm. En dan ook nog eens voornamelijk op mannen. Want die waren gewoon voorhanden en die schrijven zich wat makkelijker in voor medicijnonderzoek. Wat is daar nou de consequentie van? Dat ze bijvoorbeeld bij ik ben even de specifieke slaapmiddel ben ik even kwijt, maar een bepaald slaapmiddel hadden ze getest op mannen en daar de dosering op aangepast. En pas 10 jaar later kwamen ze erachter dat, laten we zeggen, vrouwen door hun andere, net iets andere metabolisme, dat net iets anders verwerkte, dat slaapmiddel. Waardoor zij met de dosis die ze dus op mannen hadden geënt, 's ochtends vroeg nog wakker werden en nog een beetje dazed van het slaapmiddel. En misschien ook wel potentieel gevaarlijk in de auto gingen zitten, omdat ze gewoon nog hartstikke onder invloed waren van een slaapmiddel. Ja. Dat is de consequentie van niet goed nadenken over wie is de normgroep die je includeert.
Ja.
En wie zie je als de norm? En dat is natuurlijk, er zijn verschillen tussen mensen. En als je alleen maar witte mensen neemt in een normgroep, dan zie je misschien niet dat sommige medicijnen genetisch anders aanslaan op mensen van een andere huidskleur. Ja.
Sickle cell ziekte volgens mij is daar ook bij mensen met een wat donkere huidskleur vaker voorkomt, maar dus dat niet werd meegenomen en heel lang niet is onderzocht.
Ja.
En geen medicijnen voor zijn ontwikkeld, want die normgroep hebben we niet. En dus zien we die ziekte niet zoveel.
Ja, precies. Dus dat is de tragiek van zelf niet inzien dat het gek is dat je bepaalde mensen niet includeert in je normgroep. Ja. En als je dat dan verheft tot wat normaal is voor de rest van de wereld, vallen daar gewoon een hele hoop mensen buiten. Ja. Met potentieel best wel gevaarlijke consequenties.
Ja.
Oké. Okay. Dus dat is wat we dan hebben. Wat sowieso al het probleem is met normaal. Maar nou krijgen we nog het probleem dat wat normaal is ook onderhevig is aan allerlei verschillende dingen.
Mm-hmm.
Want dus wat normaal is contextafhankelijk, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld vinden we het normaal als je op een dag 1000 selfies van jezelf maakt? Nou, meestal niet. Hè? De meeste mensen zullen zeggen dat is best wel narcistisch gedrag. Maar als je Kim Kardashian bent, dan is dat dus kennelijk gewoon je baan en dan doe je dat.
Ja.
1000 selfies is wel heel veel, hoor.
Dat kan ik
me zo voorstellen. Krijg je niet een lamme arm van, vraag ik mezelf dan af. Maar goed,
dat is dan zijn in de
voor Kim Kardashian is dat wel normaal, zeg maar. Hè?
Ja.
En is heel hard schreeuwen en schelden en tieren voor de televisie op wat je daar ziet, is dat normaal? Nou, dat zullen de meeste mensen zeggen dat is een beetje gek als je dat doet.
Tenzij je voetbal
precies, kijkt. Nou is het tijdens het WK en je landenteam speelt. En dan is dit dus gewoon totaal normaal gedrag.
Ja.
Hetzelfde gedrag, andere context, opeens wel normaal. Dus dat
als je nu voor Ajax bent, volgens mij een beetje.
was het sowieso huilen. Ja. Je handen zo vaak wassen dat je er blaren van krijgt of dat het pijn doet. Daarvan zullen psychologen zeggen, nou, dat is toch, hè, dus als je daar uren per dag mee bezig bent, dan is dat een teken van obsessive compulsive disorder. Dat is niet normaal gedrag. Maar nou is het maart 2020 en zegt de minister-president bij elke toespraak dat je je handen stuk moet wassen voor, laten we wel wezen en het nog maar even heel duidelijk zeggen, een luchtwegvirus. Maar goed, dan is het dus opeens wel normaal om nogal neurotisch de hele tijd je handen te wassen. Dus ook wat normaal is, is contextafhankelijk en is niet universeel of zo. Dat is wel handig om te weten. En er zijn ook nog eens culturele verschillen tussen wat normaal is en wat niet normaal is. Ik was van de zomer in Japan. De hele andere normen over wat normaal is. Jij bent er ook volgens mij geweest.
Ik heb daar vier maanden gezeten.
Je spreekt zelfs een beetje Japans. Totaal andere normen over wat normaal is of niet. Daar krijg je de opdracht in de trein. Wel je telefoon op zacht doen, want we willen geen last van je hebben. En dan kom je hier in Nederland in de trein. Dan gaan mensen dus gaan specifiek in de eerste klas zitten om daar uitgebreid te gaan zitten bellen en een telefonische vergadering te doen. Hier, als je tatoeages hebt, dan is dat eigenlijk min of meer normaal. Je hebt ook allemaal tatoeages. Hele toffe Rorschach-testachtige tatoeages. Als je in Japan tatoeages hebt, dan mag je de meeste badhuizen niet in, omdat dat gezien wordt als een teken dat je bij de maffia hoort.
Ja.
Dus ook daarin zijn hele andere normen over wat normaal is en wat niet normaal is. Heb jij nog iets te zeggen?
Nee, ik ben het roerend met je eens. Ja, weet je, we hebben gewoon heel veel verschillen tussen mensen. Ik heb ook dus in een vorige studie voor psychologie cross-cultural management gehad. Daar leer je gewoon continu over al die verschillen tussen culturen.
Ja.
Het individualisme versus mensen die veel meer in de gemeenschappen denken. Wat onder andere Japan en China en dergelijke culturen heel veel hebben. Hè? Dus die denken in groepen. In plaats van dat ze in individuen denken, ja, dat is totaal anders ten opzichte van hier, weet je wel. Ik vond het altijd hilarisch om te zien dat ze daar toch wel enigszins probeerden om in Japan, en misschien heb je dat ook al gezien op de straten, dat ze toch een soort individualisme proberen te hebben, maar dan wel in de context van een groep. Dus je ziet groepjes lopen die exact hetzelfde gekleed zijn, maar die zijn totaal anders gekleed weer dan een hele andere groep. Of hebben andere haarstijlen of zo. Heel uniek proberen ze eruit te zien, maar wel binnen het groepje, weet je wel. Ik vond het zo mooi.
Collectief anders zijn.
Juist, ja. Dus dat is interesting. Maar goed,
Dus de verwarring ontstaat wanneer je eigenlijk, om zo nog maar even, volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd, maar de verwarring ontstaat wanneer je een descriptieve norm, met andere woorden een norm of een maat die je neemt over wat gangbaar is, wat veel voorkomt, als je die verheft tot een prescriptieve norm over wat normaal zou moeten zijn. Dan moet ik altijd denken aan dat akkefietje dat er op een gegeven moment was een paar jaar geleden. Heel iconisch tussen nogmaals Rutte en Wilders. Doe is normaal. Zij,
ja, zei, doe zelf een keer je normaal.
Zij Wilders tegen Rutte, volgens mij, over
whatever,
een bepaalde wetsvoorstel. En Rutte zei tegen Wilders, doe zelf eens een keertje normaal. Ja. En die bedoelt daar dan niet mee, reageer zo als de meeste mensen zouden reageren. Dat is niet het normaal dat ze bedoelen. Het normaal dat ze bedoelen is,
gedraag je
zoals het je betaamt, zeg maar. Hè? En zoals we het allemaal normaal vinden.
Ja, en voeg je naar de waarden en normen die ik heb, zeg maar. Ja. Dat is ook een beetje wat ze proberen te bedoelen.
Precies. Nou gaan we nog één stap ingewikkelder maken. Want we moeten ook een beetje naar de tijd kijken.
Ja, ja, ja.
Maar anders moeten we er een beetje in knippen. Want ik heb nog een ander boek van je gekregen. En dat is deze.
The Myth of Normal.
Een fantastisch boek van Gábor Maté. The Myth of Normal. De mythe van normaal. En eigenlijk is, je mag straks, ben ik heel benieuwd over wat jij ervan vond. En wat ook de reden was dat je hem aan mij hebt gegeven destijds. Maar ik heb hem braaf gelezen in de zomer. Nou komt hij. Dus eigenlijk Gábor Maté stelt de vraag, wat nou als wat wij als normaal vinden, als dat ons eigenlijk ziek maakt? Dat is een hele interessante. Maar wat waren jouw gedachten hierover, over de mythe?
Ja, dus ik vond het ook, het is gewoon een heel interessant boek om te lezen inderdaad, dat hij gewoon onze huidige maatschappij een beetje aan de kaak stelt van, nou ja, wat wij normaal vinden, is dat wel normaal? Wat wij abnormaal vinden, is dat dan wel zo abnormaal? Hè, mensen die bepaalde ziektes hebben of zo, of geestesziektes, weet ik veel, als ze schizofreen zijn, vinden we dat, wij stoten die mensen best wel af in onze maatschappij.
Mm-hmm.
En we vinden, die stoppen we in een inrichting of weet ik veel wat, maar ja, is dat niet ook gewoon onderdeel van mens zijn? En kunnen we die niet toch een bepaald plekje geven in onze maatschappij? In plaats van dat we zeggen, jij bent gekkie, ga jij maar lekker weg. En we zien je nooit meer.
Mm-hmm.
Totdat je misschien weer een keertje normaal bent. En dan stoppen we er heel veel pillen in. En dan hopen dat je dan een beetje normaal gaat doen. En dan is het oké.
Ja.
Maar helpt dat ons? Of maakt dat ons nog zieker? Of hebben we dan iets waar we continu voor naar moeten streven. Natuurlijk ook met alles. Nou ja, je social media boek.
Mm-hmm.
Maakt ook dat we natuurlijk moeten streven naar een bepaalde, ja, iets wat we heel knap, mooi, intelligent, slim, hardwerkend en succesvol en rijk, weet je wel. Zou dat dan de nieuwe norm moeten zijn? Want dat is wel wat we een beetje gaan beginnen te denken allemaal met z'n allen. Wat ook weer ons heel erg ongezond maakt. Want we gaan ons dan zoveel druk opleggen.
Ja,
dat gaat niet helpen. Ik gaf het boek aan jou, want jij hebt ook een boek geschreven wat er enigszins een beetje in dezelfde stemming is. Je bent al genoeg. Je bent al goed zoals je bent. Je hoeft niet jezelf continu te verbeteren. De Hoe Ben Je Zo podcast heette toen ook.
Ja.
De anti-zelfverbeteringspodcast.
En ook laten we zeggen, de normen die we vanuit de maatschappij opgelegd krijgen, die maken ons soms ziek. Dat maakt het zo ingewikkeld.
Ja.
En dat is,
leeft heel veel stress op.
Ja, precies. Dus dat is
ik moet toch gewoon hartstikke goed functioneren. Ik moet toch gewoon een goede baan hebben. Ik moet toch gewoon een leuke relatie hebben. Kinderen krijgen.
Ja.
Enzovoorts, enzovoorts. Terwijl, ja, dat wordt ook bepaald van buitenaf.
Ja, dus laten we zeggen, 20 jaar geleden, in de jaren 80, 90. Jezus, ik word oud, man. 20, 30 jaar geleden had je een woord voor mensen die werkverslaafd zijn. Dat waren workaholics.
Ja.
Nou, dat idee van een workaholic is een beetje uit ons taalgebruik verdwenen. Niet omdat we minder zijn gaan werken, maar omdat iedereen een beetje workaholic is geworden.
Ja.
Of dat het eigenlijk heel normaal is geworden om obsessief met je werk bezig te zijn, ook buiten je werk bijvoorbeeld. Ja. En te weinig rust of te weinig tijd te nemen. En we leven op een bepaalde manier in de maatschappij zoals die nu is, waarvan je kan afvragen wat normaal is. Is dat eigenlijk wel zo gezond? Is het zo normaal om 6 uur per dag naar een scherm te kijken?
Ja.
Is dat zo gezond? Of maakt dat ons juist ziek, zeg maar. Hè? Als je kijkt naar generatie Z'ers die 5, 6, soms 7 uur per dag naar TikTok kijken. Ja, dat is voor hen normaal. Maar maakt dat ons ziek, is de vraag.
Nogal.
En het is, Maté begint volgens mij met een quote van Erich Fromm, ook een van mijn favoriete psychologen uit de jaren 50. Die veel met maatschappij bezig was. En Erich Fromm zegt eigenlijk min of meer, ja, het is helemaal niet normaal om in een ongezonde maatschappij normaal te zijn. Dat is juist hartstikke ongezond, zeg maar. Hè? En dat zijn het soort vragen wat Maté stelt. Van hoe Want we leven dus in een wereld waarin we steeds vaker wat ziek worden of mentaal problemen mee krijgen. Dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven. En dat zijn we dus normaal gaan vinden.
Ja.
En als je dus bijvoorbeeld, dus ook weer hier in de zomer is weer heel veel onderzoek naar voren gekomen over stress en over hoeveel stress we en hoeveel stressklachten we hebben. Bijvoorbeeld dat 25% van de jonge werkenden echt behoorlijke last heeft van stressklachten, tot zelfs burn-out aan toe. Wat daar het meest ingewikkelde of het meest chockerende voor mij aan is dat we dat zo normaal zijn geworden. Dat gewoon 1 op de 4 jonge mensen min of meer uitvalt met een burn-out.
Ja, dus nemen we bijna voor
lief. Ze lopen niet allemaal tegen een burn-out aan uiteindelijk, maar ze hebben wel last van stressklachten.
Ja.
Dus ons normale werk, tussen aanleidingstekens, overstimuleert ons stresssysteem zodanig dat we er echt last van krijgen, zeg maar, hè? En datzelfde geldt op, laten we zeggen, wat we normale voeding noemen, ook een behoorlijk effect heeft op hoe gezond we zijn, zeg maar. Hè? Dat is voor heel veel mensen juist hetgene dat ons ziek maakt. Dus wat nou als normaal je ziek maakt? Dat is eigenlijk de vraag die Gabor Maté stelt. En moeten we dan niet dat... Ligt het nou aan ons als mensen? Ligt het nou aan het feit dat wij snel ziek worden? Of ligt het dan misschien aan de norm? En ik denk dat wij als psychologen, als ik het zo maar even mag zeggen, daar ook een hele belangrijke rol in te vervullen hebben. Want wij stellen ons eigenlijk op als de hoeders van wat normaal is en wat niet normaal is. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat we hebben een binnen de psychologie en de psychiatrie hebben een boekje. Dat heet DSM, de Diagnostical Statistical Manual of Psychiatrical Disorders, denk ik.
Yep.
En dat geeft gewoon een overzicht van wat min of meer de afspraken zijn van wat normaal en abnormaal gedrag is, wat normaal en abnormaal voelen is. En dat is ook wat psychologen eigenlijk min of meer doen. Ja. Die bepalen, is wat jij voelt, is wat jij meemaakt, is waar jij aan leidt, is dat normaal of is dat abnormaal?
En kunnen we daar een labeltje aan geven?
Precies.
En terwijl al die dingen vaak helemaal op een spectrum zitten. Dus als je kijkt naar... Eigenlijk alle mensen hebben we allemaal misschien wel ergens een soort vormpje van whatever, autisme of OCD of iets. Hè? En de ene is het uiteraard meer dan de ander, maar het is heel moeilijk ergens een grens te trekken. En wij als psychologen bepalen dat blijkbaar enigszins met oké, we trekken hier de grens, nu ben je abnormaal en heb je een labeltje en moet je daar iets mee doen en lalalala.
Ja.
Terwijl,
en het interessante is, die grens is dus enigszins arbitrair.
Ja.
En ook die criteria zijn enigszins arbitrair. En die criteria dicteren ook weer wanneer je ziek bent en wanneer je niet ziek bent. Wanneer je iets een depressie mag noemen of wanneer je gewoon zwaar kloten voelt, maar niet die officiële klassificatie hebt. Los van dat daar ook weer heel erg mee gesjoemeld wordt. Want om in Nederland een behandeling te bekostigen, moet je zo'n DSM-diagnose hebben. Dus er is een prikkel om mensen abnormaal te laten. Een label te geven van abnormaal. Want dat is de enige manier waarop hun behandeling wordt betaald. Dus psychologen en psychiaters hebben er een handje van om zich op te werpen als degene die bepalen wat normaal is en wat niet normaal is. En het lastige daaraan is dat dat ook geen vastgezette normen zijn. Die veranderen ook weer door de tijd heen.
Ja.
Dus het meest beruchte voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld homoseksualiteit.
Ja.
Stond tot in de jaren 80 nog als een afwijking in de DSM. Dat was gewoon kreeg je een label van dan ben je ongezond en abnormaal.
Ja.
Terwijl we nu zijn gaan denken, nu zijn gaan snappen dat het hartstikke normaal is om een niet-heteroseksuele seksuele voorkeur te hebben of seksuele neiging te hebben. Dus
het is gewoon een probleem.
Ja.
Dat normaal zijn en die norm. Daar ageren we tegen. Dus we zijn
precies. En het is zelfs nog eens zo. Om nog even een uitstapje te maken naar nog een andere filosoof. Hè, dus in het werk van Michel Foucault. Kennen misschien mensen wel die aan het luisteren zijn. Gaat hier ook voor een deel over. Hè? Dus Foucault, zijn werk gaat eigenlijk altijd over macht. En wat is macht en wie heeft de macht? En hij maakt een onderscheid tussen, laten we zeggen, macht die wordt uitgeoefend door repressie. Hè? Dus als je niet aan de norm voldoet of als je afwijkt of als je ongezond gedrag of afwijkend gedrag vertoont, dan word je gestraft. Nou, dat doen we met crimineel gedrag bijvoorbeeld. Maar er zit ook nog een bepaalde soft power in. En namelijk dat als je je afwijkend voelt en je wordt door de hele medische stand als gek weggezet. Dan is dat eigenlijk ook een manier van macht uitoefenen.
Ja.
Dan is dat een zachtere manier van macht uitoefenen, maar er wordt heel duidelijk gezegd, deze mensen zijn gek, die wijken dus af van de norm, die hoef je er ook niet serieus te nemen, en deze mensen zijn gezond.
Precies, degene die de norm bepaalt heeft de macht.
Ja, en er zijn ook natuurlijk regimes in de wereld bekend waarin dat ook heel expliciet werd gebruikt. Ja. Hè? Dus als je kritiek had op de communistische partij in de Sovjet-Unie van 50 jaar geleden, dan werd je naar een psychiatrische instelling gestuurd en dan kreeg je een label van...
Opleidingskamp.
Ja, Dus er is ook heel vaak door de geschiedenis heen is psychologie gebruikt, of laten we zeggen psychiatrie of psychiatrische klassificatie, als een manier om mensen van elkaar te onderscheiden en ook om als wijkende meningen te laten verstommen. Ja. En weg te zetten als
gek. Gebeurde ook in Nazi-Duitsland.
Ja.
Waarvan heel veel van de psychologen daar ook...
En het gebeurt er zelf... En ik wil nou niet... Dit is heel snel naar... heel snel naar de hedendaagse situatie... na de vergelijking met Nazi-Duitsland. Maar ik ben bijvoorbeeld heel erg geschrokken... van de coronacrisis. En dat we daar een minister hadden. Dus de baas van dat deel van ons land. Degene die de lakens uitdeelt. Die stelselmatig mensen met twijfels... over het coronabeleid wegzetten als wappies.
Ja.
Als gekken. Als mensen die je niet serieus hoeft te nemen. Nou, wat is het voordeel van als je mensen gek noemt of een wappie noemt? Dat je ook niet serieus hoeft te nemen wat ze te zeggen hebben of wat hun zorgen zijn. Ja. Want ze zijn toch gek of psychotisch. Dus nog steeds wordt dat idee van gek of afwijkend van de norm gebruikt... om te bepalen wie er mee mag praten en wie er niet mee mag praten. Dus dat is een hele interessante. En er is zelfs, dat is denk ik de laatste, het laatste onderzoek of de laatste bron die ik moet noemen. Maar ik kwam ook nog in dat boek van Am I Normal, kwam ik het werkte, had ik wel eens over gelezen. Dat is namelijk een hele beroemde studie. En die studie heet On Being Sane in Insane Places. Een studie uit 1973 van een man die heet Rosenhan. En zijn onderzoek, dat is een bedriegelijk eenvoudig experiment, maar super interessant. Dit was de tijd van psychiatrische instellingen. Hè? Dus je kwam redelijk snel als je geestesziek was, om het zo maar even te zeggen, in een psychiatrische instelling terecht. Wat zij deden is een onderzoek in de Verenigde Staten, waarbij zij mensen aanmelden die in principe helemaal gezond waren. En die zeiden, alleen bij het aanmeldproces zeiden die, ik zie stemmen. Ik hoor stemmen of ik zie dingen die er niet zijn. Hè? Dus ik heb hallucinaties.
Ja.
De opdracht aan die mensen was, als je nou eenmaal binnen bent, moet je gewoon volledig normaal doen. En het lastige daaraan was, is die mensen die kwamen niet meer weg uit die psychiatrische instelling. Want toen ze daar eenmaal zaten, werd dus al hun normale gedrag, dat gewoon eigenlijk helemaal normaal was, dat helemaal niet afwijkend was, werd geïnterpreteerd door de psychiatrische stand als afwijkend. Ze zeiden, ja, maar deze persoon is heel oppositioneel, of die doet nooit mee, of die stelt overal vragen bij. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Dus met andere woorden, als je eenmaal in een psychiatrische instelling zit, dan word je gewoon gezien als gek en dan wordt het ook op die manier geïnterpreteerd, ook al ben je dus volledig normaal en gezond.
Bizar.
Het Rosenhan experiment. Bizar. En dat is denk ik ook, dat moet je wel realiseren, en dat moeten psychologen zich ook realiseren, en mensen die naar een psycholoog gaan, is dat die labels die je krijgt ook best wel normstellend zijn. En ook wel dat eigenlijk die normen in de DSM, laten we zeggen, dat handboek, en de criteria daarin eigenlijk zo breed gesteld zijn, dat als je, hè, we kijken nu al een tijdje, tenminste ik kijk een tijdje naar achter jou, naar wat er daar allemaal gebeurt op de Grote Markt in Den Haag. Als je iemand van die mensen hier naar binnen zou halen en een batterij psychologische test zou geven, dan komt er waarschijnlijk een DSM-classificatie uit.
Zeker.
Dus zo abnormaal is dat niet. Je kunt altijd, dus er bestaan geen normale mensen met wie het altijd goed gaat in hun leven, zeg maar. Die bestaan gewoon niet. Iedereen heeft een bepaald hoekje eraf. En we moeten denk ik dus de mythe doorprikken van de normale mens met wie het altijd goed gaat en die hartstikke gezond is.
Precies. Bam.
Bam.
Nou, gelijk
goed.
Dan even overgaan.
Jeetje, tot... Mina zeg.
Wat een lang verhaal.
Excuus.
Volgende aflevering worden wat korter. Maar nu nog even iets quirkies, even iets grappigs tussendoor. Want we hebben het dus over niet normaal zijn en ook over unieke mensen. Maar hoe uniek ben je nou eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk de kansen? Wat is nou eigenlijk de kans dat jij überhaupt leeft en bestaat? En als je die kans weet, schrik je helemaal een hoedje. En dan kom je eigenlijk tot de realisatie dat je misschien best wel uniek bent. Want er is dus een of andere kerel, Dr. Ali Binazir, die eens voor de grap dacht, ik ga eens even de kans uitrekenen dat jij op deze planeet er bent en bestaat. En hoe klein is nou die kans? En wat hij deed was eerst een beetje gaan berekenen, oké, wat is nou de kans dat jouw papa en mama elkaar hebben ontmoet? En hij berekent daar een beetje de kans op van dat 1 op de 20.000 is, omdat je ongeveer 10.000 mensen misschien wel, als je elke dag iemand van de andere seksen ontmoet tussen je 15e en je 40ste... Nou, dat zijn ongeveer 10.000 mensen. Die kom je dan dus tegen. Nou, dat moet dan van beide kanten natuurlijk ongeveer gebeuren. Dus 1 op de 20.000 is de kans dat je papa en je mama elkaar ontmoeten. Right? Nou, dat is
wel een beetje heteronormatief, dit verhaal.
Precies, maar hey, die krijgen kinderen en dat is waar jij uit geboren bent. Dus that's how it goes, right? Het moet, je hebt een papa en een mama. Iedereen heeft een papa en een mama.
Technisch gezien.
Wel. Technisch gezien, dus that's how it goes. Dus nou, oké. Dan moet er ook nog een kans zijn dat die jongen het meisje zwanger maakt. Nou, dat is dan 1 op de 2000. Want dan moet je weer zoveel keer seks hebben, weet ik veel wat allemaal. Je moet er zoveel keer mee praten of zo, voordat het natuurlijk leidt tot een keer seks enzovoort. Zo gaat het.
Ja,
dat is hoe het gaat. Dat je het even weet. Dan kan je natuurlijk ook nog eens kijken. Jij bent een specifieke combinatie van een eicel en een spermacel. Een vruchtbare vrouw heeft ongeveer 100.000 eiercellen. Ongemiddeld gezien. Daar gaan we weer over een norm hebben. Maar dat moeten we even gebruiken in deze statistiek.
In het hele leven. Hè? Dus niet elke maand, maar in het hele leven.
In het hele leven, uiteraard. Yes. En een man produceert 12 triljoen spermacellen over de course van zijn reproductieve leven. Zeg daar even een derde van. Zijn een beetje relevant voor de calculatie of zo, heeft hij het over. Dus dat de juiste spermacel, de juiste eicel ontmoet, die jij dus bent, is 1 op de 400 kwadriljoen. Ja? Oké. Nou, dat moet dan ook nog eens niet alleen jouw vader en moeder hebben gedaan, maar eigenlijk helemaal terug tot aan begin der tijden, het eerste levensvormpje. Die dat ook allemaal hebben moeten doen en allemaal hebben moeten overleven tot het punt waar jij bent. Nou, heel lang. Hij heeft uiteindelijk dat nog berekend alleen nog maar met de mensen, de humanoids. Je hebt ongeveer 150.000 generaties voor je aan mensen die dat dus allemaal hebben moeten doen. Nou, waar kom je dan uiteindelijk op? De kans dat jij bestaat is 1 op de 10 tot de macht 2.658.000. Oftewel, dat is een 1 met 2.658.000 nullen erachter. Om even daar een beetje context bij te geven. Dit boek van Thijs Launsbach, wat ik hier heb, moet je ongeveer, als je dat alleen maar zou vullen met al die nulletjes, die 1 en al die nullen, dan moet je hier ongeveer 15 stuks van printen. Dat zoveel nullen zijn dat. Nou, en ook ter vergelijking, hoeveel atomen zijn er in dit hele universum, hebben ze ongeveer geschat. Dat is 10 tot de macht 80.
Ja.
Even de vergelijking. De kans dat jij bestaat 10 tot de macht 2.685.000 is even van een hele andere orde. Ja. Het aantal atomen in jouw lichaam van een gemiddelde man is 10 tot de macht 27. Dus dan heb je een beetje een grove. Dus de kans dat jij bestaat is nul eigenlijk. Ja. En je bent hier gewoon. Ja. Hoe fucking vet is dat?
Dus nou, als je de volgende keer denkt, ik weet even niet wat ik aan moet met mijn leven en ben ik eigenlijk wel normaal en wie ben ik nou tussen die hele gezelschap van allemaal interessante mensen en doe ik het wel goed?
En doe ik het toe.
Mag je dus onthouden, het is extreem onwaarschijnlijk dat je hier bent. Dus het feit dat je hier bent is al een klein wonder.
Een behoorlijk groot wonder.
En dan ben je ook nog eens gemaakt van de overblijfselen van exploderende sterren.
Uiteraard.
Dus
doe ermee wat jij denkt dat het is.
Oké.
Kunnen we hier nou allemaal mee?
We gaan de afsluiting doen. En dan stel ik voor om niet de luisteraarsvraag te doen. Nee, want dat doen we de volgende keer. Want we hebben zo lang zitten lullen over van alles en nog wat. Dat we daar even geen tijd meer voor hebben. En die rant over Michael Pilarczyk voor de vraagsteller, die komt dan de volgende keer. Wat kun je nou allemaal hiermee? Ik denk je realiseren dat het idee dat er 1 normaal is, dat eigenlijk waar je bij zou moeten horen, dat dus bullshit is.
Yes.
En dat zelfs een idee is dat tamelijk gevaarlijk is. En dat ingegeven wordt door de verkeerde normgroep, waar de meeste mensen dus niet aan voldoen. En ook dat het idee dat je er alleen mag zijn als je tot wat normaal is. Hè, als je een beetje normaal doet, in de woorden van Rutte. Of als je normaal bent of zo normaal mogelijk bent. Dat eigenlijk ook zorgt voor prestatiedruk die er eigenlijk niet hoort te zijn. En misschien wel dat we naar een maatschappij toe moeten waarin plaats is voor veel meer mensen dan alleen een heel strak idee over wat de norm is. He, waarin neurodiversiteit mogelijk is. Dus waarin ook mensen die buiten de norm vallen, tussen aanhalingstekens, ook er kunnen zijn en gezien worden dat die ook talenten hebben en dat die ook iets bij te dragen hebben. En niet alleen als ze normaal zijn.
Zo is het. Dus ook als je mentale problemen hebt, andere gezondheidsproblemen, eigenlijk is dat gewoon, en dan denk je vaak, ja, ik ben niet normaal of ik heb een probleem of weet ik wat, maar dat is juist heel normaal eigenlijk.
Ja, precies.
Iedereen heeft wel iets, iedereen heeft wel gekke dingetjes. weet ik veel, een vrat op je neus tot gekke mentale problemen. Iedereen heeft wel iets wat dus afwijkt en dat is alleen maar mooi. En we zijn gewoon hartstikke verschillend.
Ja, dus dat fucking waanidee van de superheld waar je aan je moet voldoen en al die eisen. En
dat
je leven altijd leuk en super succesvol en een mooi lichaam en een fijn sociaal leven en altijd energie voor alles hebben en een leuk karakter hebben. Dat haalt gewoon niemand.
Nee.
En dat is ook niet de norm. Mensen hebben rare eigenschappen. Mensen hebben dingen die niet goed lukken. Lopen tegen trauma's aan. Lopen tegen mentale problemen aan.
En dan nog ben je dus gewoon een wondertje van de wereld.
Precies. Nou, wat een fijne, zalvende conclusie van deze. Precies. Dus het is niet normaal om nooit problemen te hebben. Als je een probleem hebt, welkom bij de rest van de club. Je bent een mens. Gefeliciteerd. Dat is hartstikke normaal.
En dan komen we een beetje bij de afsluiting,
Meester. Ja.
Dus,
het is dus helemaal niet zo gezond om normaal te zijn in een gekke maatschappij.
Precies. Nou, dan sluiten we hem af. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was een wat langere eerste aflevering, maar dat hoort er dan een beetje bij de volgende aflevering.
Moest het toch even introduceren.
We moesten ons even introduceren.
Ja.
Komt even, heeft even tijd nodig. Bear with us. In de volgende aflevering gaan we het hebben over emoties. Die komt een week na deze aflevering, wanneer die uitkomt. Abonneer je dus op om geen nieuwe aflevering te missen. Dat kan op Spotify, Apple, iTunes. We doen het dus ook op video, dus je kan ook op YouTube abonneren. En
ja.
Doe dat vooral. Geef heel veel comments. Geef sterretjes.
Ja,
deze podcast moet lekker naar boven komen.
Deel
het met je vrienden, familie, collega's, gespuis op straat.
Ja.
Enzovoort.
En we zijn er dus niet aan toegekomen, maar dat doen we vanaf de volgende keer wel. En stel vragen. Er worden heel veel vragen gesteld nu al over deze podcast en al die onderwerpen die we in behandelen. We vinden het ook leuk om jullie vragen te behandelen. We zullen niet overal een volledig antwoord op hebben, maar dat maakt niet uit. We kunnen in ieder geval een aantal gedachten delen hierover. Dus als je vragen hebt of opmerkingen of commentaar, nou, dat laatste weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar als je een vraag hebt, dan horen we dat heel graag. En we gaan proberen zoveel mogelijk van die vragen te behandelen. Als we tenminste niet zo eindeloos praten over van alles en nog wat. Dus, vergeet niet, jij bent verre van normaal. Je bent uniek. En dat kan heel veel dingen betekenen. Maar in ieder geval gefeliciteerd, je bent mens. Of je nou wel of niet, of je nou wil of niet, normale mensen bestaan niet.
Later.
Later.